onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente hier en thuis, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Is Heeren goedheid, kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij en zij wandelen moet. Laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen uit Psalm 25 en daarvan het vierde en ook het zesde vers. Gemeente, Gods heilig woord zal ons worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 13e hoofdstuk en daaruit de versen 22 tot en met 30. Dus de schriftlezing van morgen is Lucas 13 en daarvan de versen 22 tot en met 30. Vooraf worden wij gesteld onder de tucht en voor de belofte van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we verder Lucas 13 vanaf vers 22. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En daar zei de een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei tot hen: Strijd om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk, nadat de Heere des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen: De Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: Ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijk van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk God, maar ulieden buitengeworpen. En er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn. En er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Tot zover.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Lucas 13, vers 24. Het 24ste vers uit het gelezen schriftgedeelte. En dan lezen wij dit woord van de Heer Jezus: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. We schrijven onder dit woord wat we in de tekst vinden: strijd om in te gaan. Strijd om in te gaan. Twee gedachten. In de eerste plaats horen wij dat een liefdevolle aansporing is van de zaligmaker. In de tweede plaats dat het ook een eerlijke waarschuwing is. Want immers zegt de Heer Jezus dat er straks velen zullen zijn die zullen zoeken in te gaan en toch niet kunnen. Dus we moeten op tijd strijden om in te gaan. Strijd om in te gaan. Dat is een liefdevolle aansporing in de eerste plaats en in de tweede plaats een eerlijke waarschuwing. Zoeken wij samen in het gebed het aangezicht van de Heer om hem om zijn onmisbare zegen te smeken. Laat ons bidden. Heer, het is nog aan de morgen van deze heilige dag dat we hier in dit kerkgebouw samen mogen komen voor uw heilig aangezicht. Samen geroepen. En heren, we zouden er wel een diepe indruk van mogen hebben dat het een wonder van uw voorzienigheid is, van uw regering, dat we tot de kerk behoren, dat we op een plaats mogen zijn waar uw woord bediend wordt en dat u nog wilt dat dat woord tot ons gesproken wordt, omdat u geen lust hebt in onze dood, maar hierin dat we ons zouden bekeren en leven, en omdat het u behaagt doden levend te maken en uw levend gemaakte kinderen te voorzien van eten en drinken, van leiding, onderwijs en vertroosting. Heren, dan is er ook vanmorgen voor ieder van ons een woord van u. En wij bidden u, geef ons oren om het te horen, opdat we het ook ter harte zullen nemen. Dat we er werkzaam in mogen worden voor uw aangezicht, want we zijn toch op weg en reis naar de eeuwigheid, in de tijd en door de tijd heen. Maar we weten allemaal dat ons leven niet op aarde zal blijven. Wij zijn stervende, stervelingen, maar ook degenen die iedere dag een dag dichter bij hun vertrek van deze aarde en van allen die ons lief zijn en van alles wat ons bekend is, dat wij steeds elke dag een dag dichter bij dat vertrek komen. De mens reist naar zijn eeuwig huis, getuigt u, o Heilige Geest. En het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan het oordeel. En Heer, dan komt u ons vanmorgen, anderen gaan andere wegen. En u doet uw welbehagen. Ons brengt u nog samen, ons bewaart u nog, misschien wel door de hand van een vader of een moeder, of door iets anders. Maar ons bewaart u nog onder uw woord. Dan hebt u nog bemoeienis met ons. Heren, dat zijn uw ontfermingen. En doe ons toch die liefdesbemoeienis van u opmerken. Want u laat ons nog verkondigen die weg tot het leven. En alhoewel wij gezondigd hebben en ook in de afgelopen week niemand van ons zijn en haar pad zo recht heeft gehouden dat we in en van onszelf rechtvaardig zouden zijn voor u, o God. En dat wij een heiligheid zouden bezitten waar u uw goedkeuring aan zou kunnen hechten. Van onze kant is dat er niet en zal het er ook nooit zijn. Uw kinderen leert u toch dat ze na alle ontvangen genade, waarin u zich verheerlijkt en waarin u hen dierbaar wordt, zij nochtans in zichzelf onverbeterlijke zondaren zijn gebleven. Heren, zie dan in gunst op ons van boven. En wil u ook vanmorgen uw voetstappen onder ons zetten en u over ons ontfermen. Niet alleen in de voorrechten, maar ook in het aanraken van onze harten. Het ons overtuigen door uw geest en woord om ons te trekken, te leiden en te leren. Heer, zoals we het hebben gezongen, maak het toch waar in ons hart en leven. Leer het ons door uw geest, die Heer is en levend maakt, voor wie niets te wonderlijk is en niemand onbereikbaar, dat we u nederig te voet mogen vallen. Want dan zult u ons toch, net als u bij Maria deed, aan uw voeten gezeten, de weg tot de zaligheid bekend maken. Die zaligheid laten proeven uit uw volbrachte werk. En in die zaligheid te bewaren door uw kracht. Daar u het geloof niet alleen plant en een eerste keer doet oefenen, maar u bewaart het toch als een levend zaad in het hart. Heere, gedenk ons dan. En zegen uw woord. Laat uw koninkrijk komen ook in ons en onder ons. En gedenk aan de gemeente, dus samen met de kerkenraad, ook als gister afscheid is genomen van hun geliefde herder en leraar, dominee De Greef, met zijn vrouw, zijn gezin. Heer, als zij zich gereed maken om in de komende week naar boven Hardingsveld te reizen, wilt u dan de gemeente gedachtig zijn met de broeders van de kerkenraad in het ambtelijke werk? Wilt u de saamhorigheid geven? Heren, wilt u schenken oog en hart voor elkaar te mogen hebben? En dat we bijeen vergaderd mogen worden telkens maar weer, ook als er soms misschien wel eens een leesdienst zal zijn rondom uw woord. En later in het midden van de gemeente, bij het verdriet over het gaan van een van uw knechten, aan wie ze verbonden zijn geraakt, toch ook weer een gebed mogen zijn of u nog een nieuwe herder en leraar zou willen afzonderen, ook voor de gemeente al hier. En schenk daarin ook de kerkenraad wat zij nodig hebben om het ambtelijke werk met de liefde van hun hart te mogen verrichten. Geef u daar de wijsheid voor, het geduld, dat gevoel in het welk in u was, o Heer Jezus Christus. En dat ze dan ook bij alle overleggingen door u geleid mogen worden. En dat op uw tijd ook op het gebed van kerkenraad en gemeente een nieuwe herder aan de gemeente zou mogen worden verbonden. Heere, u kent ook allen, ziek of zwak, verdrietig, in rouw wellicht, zorgen. U weet van alle dingen, mogen we de gemeente aan u opdragen en wilt u in al die wegen genadig zelf voorzien. O Heere, bind ons in al die wegen aan de troon van uw genade, om van u, die barmhartige en grote hoge priester in de hemel, genade en barmhartigheid te smeken, daar het toch bij u te vinden is en u het wilt geven, wanneer het nodig is, de bekwamer tijd. Heere, wees u ook met dominee De Greef, die afscheid heeft genomen, zijn vrouw en gezin, ze op gaan trekken, of in het land af gaan dalen, naar boven Hardingsveld. Wilt u het alles voorspoedig doen zijn, uw bewarende hand over hen uitstrekken, en zoals u hem hier hebt geholpen, ook daar helpen, en tot zegen stellen voor uw koninkrijk, voor uw kinderen en voor de uitbreiding van dat koninkrijk in de bekering van zondaren. En wilt u hem daartoe sterken? En dan moeten we altijd weer leren die les: mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar Heere, uw kracht is genoeg en daarom zullen we in al onze zwakheid niet bezwijken. En als wij bezwijken, dan zult u blijken ons leven te zijn en de krachten te vernieuwen. Heere, laat zo uw koninkrijk komen over het ronde der aarde, ook in de werken van de zending en de evangelisatie. Gedenk aan uw kerk, die niet in vrijheid kan samenkomen, die vandaag in het geheim proberen bij elkaar te komen op uw dag. Wilt u ze beschermen, bewaken en bewaren, en ook in hun midden zijn. Ook daar waar ze soms in gevangenissen zuchten, of waar ze op een andere wijze worden onderdrukt, En toch zalig, zegt uw woord. Zalig als wij omwille van u, van het volgen van u, in de geloofsvereniging met u, als wij omwille van uw naam en dienst worden vervolgd en verdrukt. Want u spreekt ze zalig, want hun is het koninkrijk der hemelen. Heere, wat zal het dan groot zijn, als het op mag lichten door het geloof, onder de werkingen van uw geest, het blij vooruitzicht dat mij streelt. Heere, wat hebben u zoveel te vragen. En wat hebben wij veel om u dankbaar voor te zijn. Verzoen genadig onze schuld. Zie ons niet aan in onszelf. Maar Heere, gedenk ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. Alleen om hem. Uw enige geboren Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten wij ter inleiding op de prediking met elkaar gaan zingen uit Psalm 18. En daarvan het 9e en ook het 10e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. En ook het 10e vers, het is God die mij met sterkte wil omgorden. En wat er verder volgt in vers 9 en 10 van Psalm 18. U mag uw liefdegaven geven in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede voor de eredienst en het pastoraat, en de derde is voor de kerkvoogdij. En deze collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten wij gaan zingen, 9 en 10 van Psalm 18. Gemeente, het schriftgedeelte dat ons is voorgelezen begint ermee ons erop te wijzen dat de Heer Jezus onderweg was. De Heer Jezus is veel, vaak onderweg geweest. Om het evangelie te prediken, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Om ook dat evangelie te bevestigen met de wondertekenen die hij deed, het uitwerpen van duivelen, het beter maken van ongeneeslijk zieken, zelfs het opwekken van mensen die gestorven waren, jonge mensen, ouder geworden mensen. En daarom lezen wij, en hij reisde van de ene stad en vlek, dus hij sloeg niets over, er was ook geen plaatsje te klein of te onbekend voor hem, tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. Dus de Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. En de kinderen in de kerk weten wel waarom. Immers daar zal hij zijn leven geven. Daar zou hij naar het welbehagen van God aan het kruis zijn strijd voeren. Wel heel belangrijk dat we dat een ogenblik bedenken als we naar onze tekst luisteren. Als de Heer Jezus zegt strijd om in te gaan, dan is hij ondertussen druk bezig om zo te strijden dat er een koninkrijk is om in te gaan. En dat er een deur is in dat koninkrijk om daar doorheen te gaan. En daar heeft hij hard voor gestreden. Wij lezen het in Lucas 22. In de lijdensgeschiedenis, als hij in Gethsemane is, in vers 44. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen, druppels bloed die op de aarde afliepen. Dus wij moeten goed bedenken wie deze woorden spreekt. Het is de zaligmaker die zijn naaste lief gehad heeft als zichzelf. En die zijn naaste ook zo heeft lief gehad, zo heeft op aarde nog nooit iemand zijn naaste lief gehad. Dat God er zijn goedkeuring over gaf. Hij heeft zijn naaste volmaakt lief gehad. In hem was nooit haat. Wel toorn, maar geen haat. En deze gewillige, zijn naaste liefhebbende, Gods wil doende zaligmaker spreekt deze woorden. Strijd gij om in te gaan door de enge poort. Dat doet hij naar aanleiding van een vraag. We kunnen allemaal vragen hebben. Misschien met u of ben jij vanmorgen ook wel met vragen naar de kerk gekomen. En misschien geeft de Heer u vandaag wel antwoord in de kerk. Of als je thuis Gods woord en wat op Gods woord gegrond is, onderzoekt. Of als je misschien hier of daar een gesprek, een geestelijk gesprek over geloofszaken met elkaar mag hebben. Deze man heeft geluisterd naar de prediking van de Heer Jezus. Deze man heeft gezien wat de Heer Jezus allemaal deed. En dan komt deze vraag bij hem op. Heere, hij vraagt het vriendelijk, met respect. Zijn er ook weinigen die zalig worden? En ik zou zeggen, dat is nog niet zo'n verkeerde vraag, of wel? Dat is toch een hele belangrijke vraag. Heere, worden er mensen zalig? Kunnen mensen zalig worden? Misschien zijn we al te snel geneigd om de vraag in een wat al te negatief daglicht te stellen. McShane doet dat niet in zijn preek over deze tekst. Het zou kunnen zijn dat dit een vraag voor deze man is geweest, puur uit nieuwsgierigheid, uit een soort godsdienstige belangstelling, zonder dat hij er met zijn eigen hart eigenlijk belang bij had. Of misschien was het wel een hele kritische vraag, en daar moet je niet bang voor zijn. Misschien was het wel een hele kritische vraag. Als ik u zo hoor preken, dan denk ik dat er maar weinig mensen zalig worden. Hoeveel mensen worden er eigenlijk zalig? Zijn het er veel? Zijn het er weinig? Wij kunnen ons zo bezighouden met zulke vragen die er feitelijk helemaal niet toe doen. Want de vraag zou moeten zijn, voor mij, voor u, voor jou, en feitelijk zou het toch ook niet meer een vraag moeten zijn, maar een zaak waarin wij bij God vandaan het antwoord voor ons eigen hart en leven hebben gekregen. Zal ik zalig worden? Is dat een vraag die ons wel eens bezighoudt? Is dat een vraag die ons voortdurend bezighoudt, die je niet meer van je af kunt schudden? Nee, ik vraag niet, kun je zalig worden? Ik vraag, zul je zalig worden? Want al te veel mensen konden wel eens rusten op de toch wel aangename gedachte dat we zalig kunnen worden. Er is een evangelie, er is een Heer Jezus Christus, daar is die vriendelijke nodiging van het evangelie die uitgaat tot alle hoorders. Maar omdat dat waar is, is het wel met u? Is het wel met u, gaat het goed met jou, omdat dat allemaal waar is? Nee. Want hoeveel zullen er straks zijn, de Heer Jezus waarschuwt er heel ernstig voor, eerlijk, maar ook ernstig. Hoeveel zullen straks te laat gaan zoeken, die het hun leven lang hebben gehoord op het erf van het verbond, want de Heer Jezus onderwijst hier niet in Moab, hij onderwijst hier niet in Griekenland, hij onderwijst hier niet in Egypte, hij onderwijst hier in Israël. Hij onderwijst hier in de kerk. En in de kerk zegt hij tegen de mensen, jong en oud, er is een weg om in te gaan. Dat leert toch deze tekst. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dus er is een ingaan. Hij zegt strijd om in te gaan door de enge poort. Dus daar is een poort om in te gaan en een erfgenaam te worden, te zijn van het koninkrijk van Gods liefde en heerlijkheid. Om eeuwig bij God te zijn. Met een vrede die niet meer wijkt en een vreugde die nooit meer minder wordt. Om ons te verblijden in God met heel ons hart en hem ons hart en leven te mogen wijden met alle lof die hem toekomt. Daar is een koninkrijk van genade. Daar is een koninkrijk te beërven. En op dat koninkrijk bent u, ben jij, zijn wij gedoopt. Maar dan moet je wel ingaan, zegt de Heer Jezus. Zoals de Heer Jezus heeft gestreden om die ingang te verdienen. Zoals de Heer Jezus heeft gestreden. En daarin zijn leven onvoorwaardelijk en restloos heeft geofferd. Waar hij altijd het doel voor ogen heeft gehouden en zich nooit één keer heeft laten afleiden en verleiden. Waar hij getrouw is geweest in de opdracht van zijn vader en zijn taak met al de liefde van zijn hart, met al het geven van zijn krachten, heeft volbracht. Zoals hij daadwerkelijk moest sterven op Golgotha. Dat wij zo daadwerkelijk dat koninkrijk ingaan. Te weten dat het kan, te weten dat het mag, te weten dat het mogelijk is, dat is niet genoeg. Dat is al wel een wonder. Van God. Maar het is niet genoeg. De Heer Jezus zegt, ik ga me niet bezighouden met dogmatiseren. Ik ga me niet bezighouden met discussiëren en debatteren. Daar ga ik mij niet druk mee maken. Ik zeg u, strijd om in te gaan door de enge poort. Wijd daar uw hart aan. Zet je daarvoor in met al de krachten die de Heer je geeft. Je verstandelijke krachten, je lichaamskrachten. Met al de vermogens die de Heer je geeft om het woord te lezen en naar de kerk te gaan. Om je knieën te buigen. Om tegen de zonde te strijden. Om waakzaam te zijn. Worden er veel of weinig zalig, hoe het precies voor het hart van deze man lag, doet er voor ons ook al helemaal niet toe. Kun je over nadenken. Maar het is veel belangrijker om erover na te denken, hoe ligt het hier, bij mij? Leeft deze vraag voor mij? Als ik het evangelie mag horen, als het woord me wordt bediend. Zijn dit dan vragen die in mijn hart leven? En waarmee ik tot de Heer Jezus Christus ga om onderwijs, om antwoord, om leiding. Want die zal hij zeker geven, dat heeft hij deze man gegeven, hoe het ook maar voor zijn laart lag. Hij heeft deze man onderwijs gegeven, net als die rijke jongeling. Die kwam ook met die vraag, wat moet ik nog meer doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? En dat is een goede vraag. En hij was aan het goede adres. En hij kreeg eerlijk onderwijs. Al beviel het hem niet. En ging hij bedroefd heen. Hij dacht dat hij heel gewillig was om zalig te worden. Maar de Heer Jezus liet hem iets zien. Waardoor bleek dat het toch niet zo dat hij toch niet zo graag wilde als dat hij dacht. Maar hij kreeg antwoord. En hij kreeg onderwijs van een mensenkind. De Heer Jezus was toch ook echt mens die hem lief had. En niet voor de eeuwige verdoemenis over had. En hem daarom een eerlijk antwoord gaf. Al week hij af. De Heer Jezus geeft hier antwoord op de vraag. En hij wijst de weg. Strijd om in te gaan door de enge poort. Over die enge poort, daar heeft de Heer Jezus ook al wel eerder van gesproken. U kent het wellicht uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 7. En daarvan de versen 13 en 14. Daar heeft de Heer Jezus het volgende gezegd. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Waarom spoort de Heer Jezus hier zo liefdevol aan? Wel omdat hij beseft deze poort wordt niet makkelijk gevonden. En als we hem een keer gevonden hebben gaan we er bepaald niet gemakkelijk doorheen. Ik haal eigenlijk woorden aan letterlijk uit een preek van McChane. Waarom dan niet? Waarom is het zo moeilijk om deze poort? Wie is dan de poort? Och, we zouden kunnen zeggen, de poort, dat is de waarachtige bekering tot God, waardoor ik al mijn heil en zaligheid alleen bij Christus Jezus zoek. We zouden kunnen zeggen, die enge poort, waarom is die zo nauw? Wel, er is er maar één. Jezus Christus en dien gekruisigd. En om die poort te vinden, een enge poort, we zouden kunnen zeggen een kleine poort. Ja, een kleine poort vind je niet zo snel. En als je die kleine poort hebt gevonden en hij is nog heel smal ook, dat kom je wel eens tegen in een stadsmuur. Wel, als je dan ook nog eens een keer die kleine poort door moet gaan, dan valt het niet mee. Misschien kent u wel de geschiedenis van Bunyan. Die dacht dat hij toch een heel eind op weg was en er waren zeker vele verbeteringen. Maar op een bepaalde dag hoorde hij vrouwen spreken met elkaar die de Heere vreesden. En voor zijn gevoel was het alsof hij aan de ene kant van de muur stond en zij aan de andere kant. Hij erbuiten, zij erbinnen. Maar ze spraken over zaken uit het geestelijke leven. Zij spraken vanuit een kennis van de Heer Jezus Christus waar Bunyan van moest zeggen, maar dat ken ik niet. Dat ken ik niet zo. En er was al heel veel ten goede veranderd in zijn leven hoor. Hij ging naar de kerk. Hij zocht niet meer te vloeken. Hij zocht zich te houden aan al de geboden van de Heer. En te wandelen in al de inzettingen van de Heer. Maar toen hij die vrouwen hoorde spreken vanuit de omgang met God en de Heer Jezus Christus. Toen voelde die een heel groot verschil. Zij kenden het, hij kende het niet. En hij heeft al geprobeerd door aan de andere kant van de muur te komen. Hij heeft als het ware geprobeerd door die poort, door een opening te komen. Maar het lukte niet. Het lukte maar niet. Waarom dan niet? Weet u het? Weet je het misschien uit eigen ervaring? Hij zat er met al het zijne zo tussen. Want door deze poort gaat alleen een arme, verloren, schuldige zondaar. Die niets heeft waarvan die zou kunnen zeggen, Heere, kijk eens, kijk eens. En die alleen maar heeft waarvan die kan zeggen, o Heere. Alleen maar schuld, alleen maar zonde. Alleen maar vuiligheid, alleen maar ongerechtigheid. Mijn gebeden kunnen voor u niet bestaan. Mijn wetsonderhouding kan voor u niet bestaan. Mijn gebedsleven kan voor u niet bestaan. Mijn kerkgang kan voor u niet bestaan. Ik heb alleen maar schuld, heren. Maar wie zo leert kloppen aan die enge poort, voor die gaat de poort gewis open. Zo heeft de Heer Jezus die rijke jongeling onderwijs gegeven om toch zo aan die poort te leren kloppen. Zo heeft hij hier deze man onderwijs gegeven om toch zo aan die poort te leren kloppen. Opdat die poort voor hem geopend wordt, en weet je wat dan blijkt? Dan blijkt die poort zo ruim te zijn, dat zelfs de grootste der zondaren met het grootste gemak naar binnen gaat. Want het werk van de Heer Jezus Christus is zo volkomen, je kunt het niet zo verzondigd hebben. Of in zijn bloed is veel meer kracht om u te verzoenen, dan dat er in uw zondigheid en zonden kracht is om u te verdoemen. Maar zegt de Heer Jezus, maak er dan ernst mee. Strijd om in te gaan. Door de enge poort. En van die enge poort heeft de Heer Jezus ook wel meer geschreven. Dat hebben we gelezen zo net in Matthäus 7. Maar ook over die strijd. Want dat is nou juist die goede strijd. U vindt dat in 1 Timotheus 6. Vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Weet u wat dat betekent? Er is een strijd om in te gaan door die enge poort. Maar er blijft ook een strijd in het geestelijke leven hoor. Dat blijft. Nog een keer het voorbeeld uit de christen en de christinnenreis. Als ze de stad Verderf hebben verlaten en door de poort zijn ingegaan. Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan hebben ze een strijd gehad om tot de poort te komen. Ze hebben een strijd gehad om door die poort te komen. Maar ze hebben ook een strijd overgehouden achter de poort op dat smalle pad. Hun leven lang. Waar hebben ze dan tegen moeten strijden, denkt u? Wat is uw strijd? Wat is jouw strijd? Wat is onze strijd? Wel, ik heb een paar teksten opgezocht. Waarmee ik dat denk ik vrij eenvoudig duidelijk kan maken. Ze hebben te strijden tegen de duivel. Die laat hen niet met rust. Die zal altijd bezig zijn om hem omver te duwen. Die zal altijd bezig zijn om hen tot zonde te verleiden. Die zal altijd bezig zijn om het gebedsleven te laten verslappen. Of in de kerk de aandacht af te laten leiden. Die houdt niet op. Die gebruikt de mooie dingen van het leven om daarin op te gaan. En die gebruikt de moeilijke dingen van het leven om over God te gaan klagen. En zo weten van alles te bedenken. We lezen het in Openbaring 12, vers 17. En de draak, dat is de Satan, vergrimde op de vrouw, dat is de kerk van het Oude Testament, en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaden, de kerk van het Nieuwe Testament, namelijk die de geboden van God bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus tegen de duivel. U weet wel toch dat Paulus heeft gezegd, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Want dat strijden kan alleen met die heilige wapens die God geeft. We lezen in 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. Die oorlog voeren tegen je ziel, die je ziel zoeken te veroveren. Voorbeeld, ik denk aan het volk van Israël door de 40-jarige woestijnreis geleid. Dan komen ze aan in de vlakte van Moab, vlak voor de grens, de Jordaan, vlak dichtbij het beloofde land. En de kinderen in de kerk weten wel dat Balak het niet voor elkaar kreeg om Bileam, het volk van de Heere, te vervloeken. Iedere keer wanneer Bileam dat moest gaan doen, heeft hij alleen maar gezegend. Want Bileam kon maar niet doen wat hij wilde, hij moest doen wat God wilde. Maar voordat Bileam vertrekt, doet hij dan een raad aan Balak, een duivelse raad. Weet u wat u moet doen? Mijn mond is gesloten, mijn handen zijn gebonden. Maar het beste wat je kan doen, en dat werkt vandaag de dag nog steeds, ga een feest maken. Maak een feest. En laat dan jullie meisjes, jullie vrouwen, hun mannen verleiden. En ik geef je op een briefje. Dan zal hun God in toren over hen ontsteken. Is het niet zo gegaan? Wat Bileam niet voor elkaar kreeg, heeft deze list van de Satan met verleiden tot de wereld, tot de zonde, die bekorende wereld, niet waar? Heb je er ook zo'n strijd mee? De bekoring die er van de wereld uitgaat. Het lijkt allemaal zo mooi. Het lijkt allemaal zo fijn. En het voelt allemaal zo goed. Maar het verwoest. Zegt Petrus. Want je kunt je niet met de zonde inlaten en je kunt niet in de zonde leven en de zonde aan de hand houden en menen dat je in zult gaan. Het komt allemaal wel goed, God is toch barmhartig? Ja, dat is hij zeker. Volkomen. Maar niet met sparen van de zonde. Niet met toegeeflijkheid aan de wereld. Niet met goedkeuring van al die compromissen en concessies die wij graag willen sluiten en doen. Dat zal niet gaan. Het is een besliste keuze, het is een hartelijke keuze. Het is een alle aspecten van je leven betreffende keuze. Om de Heere te dienen en hem te volgen. En daarom, strijd om in te gaan, dat betekent bekeert u, bekeert u. Want waarom, o huis van Israël, zoudt gij sterven? Daar is genade voor uw schuld, daar is een borg voor uw hart. Daar is een God die volkomen vergevingsgezind is. Maar leg dan alle zonde met een hartelijke keus om te strijden af. En waar dat nou je strijd is, want dat versta ik ook hoor. Dat er hier van binnen zoveel rondgaat, dan weet de Heere u ook wel de kracht te geven om die keuze telkens te vernieuwen. En dan weet de Heere toch ook zijn geest wel zo in je hart te geven, dat alhoewel je voortdurend strijd houdt, je in die strijd toch niet, lang niet altijd onderop hoeft te liggen. En dat je in die strijd, ondanks alles, toch getrouw mag zijn, och schonk ge mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. De strijd tegen de Satan, strijd tegen de bekorende wereld, de bedriegende Satan. Maar ook strijd tegen je eigen verdorvenheden. Strijd tegen je eigen hart. Strijd heel in het bijzonder wel tegen het ongeloof. Het is de laatste tekst die ik u zal lezen in dit verband. In Hebreeën 4 worden we opgeroepen om te ijveren, strijd om in te gaan. Want, zegt het 11e vers, laat ons dan ons benaarstigen, beijveren, om in die rust in te gaan, door die enge poort, in die eeuwige rust die er overblijft voor het volk van God, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Dus strijd tegen het ongeloof. Strijd tegen die opmerkingen die je eigen hart zou kunnen maken. De Heer is toch barmhartig? Met toegeven aan je zonde. Of dat je zegt, ja, maar ik heb de tijd nog wel. Ik kom heus nog wel. Ik ga echt nog wel een keer, echt waar, ik ga echt nog wel een keer ernst maken om de Heer te zoeken. Maar hoe kom je erbij dat je de tijd denkt te hebben? Hoe komt het toch dat dat zo dicht en diep in ons zit, of niet? Morgen of overmorgen. Sterven, zelfs oude mensen stellen de dag van hun dood nog ver weg. Zelfs mensen van boven de 90, die kunnen nog praten en leven alsof ze nog 100 jaar zullen leven. Hoe komt het toch dat we zo behept zijn met dat ongeloof, hè? Dat we menen, het zal zo'n vaart niet lopen. Ik heb nog wel tijd. Weet u wat met Shane in zijn preek zegt? Ik kan u niet garanderen dat die deur nog 1 minuut open zal staan. Ik kan u niet garanderen dat die deur morgen of vanavond nog open zal staan. Want zodra de Heer Jezus zal opstaan ten oordeel, dan wordt de deur gesloten en dan is de tijd voorbij. Daarom haast u om uw levens wil. Nog is die deur er, nog word je vriendelijk geroepen, nog word je eerlijk onderwezen. Nog ontvangt de Heer Jezus Christus de zondaars. Maar stel het niet uit. Maak er vanaf dit ogenblik de hoogste ernst mee in je leven om in te gaan en vrede te vinden bij God. En dat zeg niet ik, want och, op deze wereld zijn zoveel meningen en zoveel overtuigingen. Maar we zien het toch vanmorgen in zijn woord staan. We horen het toch als het ware uit zijn eigen mond vanmorgen. Strijd om in te gaan, opdat u niet achter zou blijven en verloren gaan. Door die enge poort, zeker, waarom is het eng? Ik ga er nog wat van zeggen. Waarom zegt Shane dat zo in zijn preek? Dat je die poort zo moeilijk kunt vinden en als je hem hebt gevonden, dat je er zo moeilijk doorgaat. Waarom heeft Bunja daar zo mee geworsteld? Het is genade alleen. Het is genade dat ons die poort wordt verkondigd. Het is genade dat Christus voor die poort heeft gezorgd. We zouden kunnen zeggen, hij is de poort, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Die poort is er. Maar we moeten wel ingaan door die poort. En ons niet door ons ongeloof of door de glimlach van de wereld, of door die verleidende zonden laten weerhouden. Strijd om in te gaan door die enge poort. Dan mag het ons gebed zijn, Heere. Ik hoor van die poort en ik hoor uw vermaning. O, neig dan mijn hart en breng mij tot geloof. En open mijn oren om die poort te mogen zien en door die poort te gaan in te gaan. Want het is toch genade alleen die het oog ervoor opent en die je leert zo te bukken en te buigen. Dat je op die deur gaat kloppen en dat de deur open gaat. Sta boven de deur, hè. Klopt en nu zal worden open gedaan. Het is genade, gemeente. Genade die u vandaag nog kunt ontvangen. Maar zou het morgen ook nog kunnen? En dan gaat de Heer Jezus eerlijk waarschuwen. En dat zijn toch aangrijpende woorden. En ook het vervolg wat de Heer Jezus daarachteraan vertelt. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Dus de Heer Jezus zegt, er komt een tijd, er komt een ogenblik, dat velen wel gaan zoeken, maar te laat. Wij zeggen wel eens beter laat dan nooit, en dat is in veel gevallen waar, en dat kan zelfs nog zijn voor het zalig worden van een moordenaar, beter laat aan het kruis dan nooit. Maar weet ook voor zeker dat het woord zegt, er is een te laat, wat nooit meer terug te draaien is. En wat werkelijk te laat is. Dat weet u misschien wel, dat weet jij misschien wel, als je met het openbaar vervoer gaat. Dan ga je te laat van huis en je loopt wat harder, of je fiets wat harder, of je rijdt wat harder. Dan kom je misschien in Veenwouden op het station aan. En je rent nog naar het perron. En hij staat er nog. Maar voor je neus gaan de deuren dicht. Gaan ze dan weer open? Nee, ze gaan niet weer open. En de trein rijdt weg. Je kunt roepen, je kunt stampen, je kunt huilen, je kunt smeken. Maar de trein rijdt weg. Te laat. En daar waarschuwt de Heer Jezus. En reken erop dat hij dat met bewogenheid heeft gedaan. Dat hij dat met goddelijke liefde heeft gedaan. Maar ook met heilige ernst om het op het hart te drukken. Zorg ervoor dat je niet te laat komt. Want dan is het voor eeuwig te laat. Ik denk bijvoorbeeld, kinderen, aan de tijd van de ark. Kennen jullie wel, hè, de geschiedenis van de ark? 120 jaar lang heeft Noach gepreekt. 120 jaar lang lieflijk genodigd, ernstig gewaarschuwd. 120 jaar lang heeft hij gearbeid aan de ark. 120 jaar lang hebben zij geleefd onder het zien gebouwd worden van die ark en onder het getuigenis wat daarvan uitging dat Noach aan die ark werkte. Maar net als in de wereld van vandaag, men verlaat de kerk, het evangelie is maar een woord van mensen en men geeft er geen enkele acht op. Al komen er dagelijks mensen tot bekering, al blijft de kerk al eeuwen en eeuwen bestaan. Al is dat woord onveranderd en gaat er nog altijd een helder getuigenis door deze wereld. Men geeft er geen acht op. Men laat als het ware die ark bouwen. Men lacht erom of men heeft een zeker respect ervoor. Men spot ermee of het ligt misschien wat anders voor hen. Maar ze gaan niet naar binnen. En toen kwam de dag dat het onweer losbarstte. toen kwam de dag dat de Heere de sluizen van boven en van beneden opende. Toen kwam er een einde aan de genadetijd. En dan lezen wij zo heel aangrijpend. En de Heere sloot achter Noach toe. De deur zat dicht en is niet weer open gegaan om mensen binnen te laten. Dat is wel de ernst, gemeente jong en oud. Uitstellen is levensgevaarlijk, een bedrog van de duivel en een vrucht van je ongeloof. Bent u binnen? Ben jij binnen? Strijd je de goede strijd des geloofs? Weet je wie Christus voor jezelf persoonlijk is? Heb u vrede mogen vinden in zijn bloed? Heb u zijn aangezicht mogen zien in het woord? Of leef je nog voor eigen rekening? Misschien wel ernstig op een bepaalde manier. En misschien ook wel helemaal niet. Zullen er weinigen zalig worden? De Heer Jezus zegt geen ja of geen nee. Hij zegt strijd om in te gaan. Maar hij zegt wel, velen komen te laat. Als de deur gesloten is. Wie denkt niet aan de gelijkenis van de wijze maagden? Die vijf dwaze maagden, ze leken zo op die wijze maagden. Zij waren ook blij met de Heer Jezus en zij verwachten hem ook in zijn wederkomst. En ze kwamen graag naar de kerk en ze zetten zich graag onder het onderwijs en noem het allemaal maar op. De vijf wijzen hebben de vijf dwazen niet voor dwaas gehouden, want ze konden het allemaal niet doorzien. We zijn geen hartekenners. Maar het waren nochtans dwazen in de ogen van God. Ze hadden veel, maar niet het ene nodige. En toen ze nog wilden kopen, was het te laat. De deur van de bruiloftzaal ging dicht. En ze zijn nooit binnengekomen. Ik ken u niet van waar u bent. Ik heb u nooit gekend. Ik heb u niet gekend als een arme zondaar die in de binnenkamer op zijn knieën is gevallen. O God, wees mij de zondaar genadig. Ik ken je niet, want ik heb je nooit ontmoet aan het heilig avondmaal. Als een die in verbroken verwondering zich door het geloof aan mij overgaf. Om zich door mij alleen als een volkomen zaligmaker te laten zaligmaken. Rust vindend in mijn bloed. Ik heb u nooit in mijn bloed gevonden. Ik heb u nooit in die binnenkamer gevonden. Ik ken u niet van waar gij zijt. Hoe is het met ons? Want velen zullen straks zeggen, ja, maar wij waren in de kerk. We hebben onder het woord gezeten. U bent zo vaak langsgekomen in uw knechten en met de prediking van uw woord. En we waren er altijd. Ik ben aan het avondmaal geweest. Ik ben gedoopt geworden. Ik heb zelfs evangelisatie gedaan. Ik heb uw naam bekendgemaakt. Kijk maar, in het vervolg van dit gedeelte, dat is aangrijpend hoor. Dat zijn geen blinde heidenen geweest. Dat zijn met het genadeverbond getekende mensen geweest. We hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En gij hebt in onze straten geleerd. En toch zegt de Heer Jezus, ik ken u niet. U bent nooit als een arme en verloren zondaar tot mij gekomen. Het is voor u nog nooit buiten hoop geweest totdat ik mij aan uw ziel bekend maakte. En dat uw hoop, liefde, uitzicht, moed in uw hart ontving. En bent opgestaan het als die verloren zoon om terug te keren. En te leren als het grootste wonder in uw leven. Dat ik al lang op de uitkijk stond. En dat ik u eerder had omhelst dan dat u uw schuldbelijdenis uit uw mond kreeg. Ze leeft in het hart. Hoe is het met ons? Zegt u ook, ik heb nog wel tijd? Of, Het komt best allemaal wel goed, het loopt allemaal niet zo'n vaart. Hebt u dat uit de Bijbel? Nee, hè? Dat komt niet uit de Bijbel. Strijd om in te gaan, want velen zullen te laat gaan zoeken. En dan is het niet meer recht te zetten. Weet u, jonge mensen, in ons leven maken we allemaal fouten. In ons leven maken we allemaal vergissingen. En het is gelukkig en ook genadig dat veel van die fouten nog weer hersteld kunnen worden. Of dat de gevolgen van verkeerde beslissingen toch niet zo intens hoeven te zijn als waar je bang voor kunt zijn. Zeker ook op aarde kunnen wij beslissingen nemen en wegen gaan waarvan de gevolgen soms levenslang je achtervolgen. Dat is zeker waar. Maar het is nog terwijl je leeft en er een God in de hemel is die genadig ziet op wie zijn bijstand verlangt. Dat is allemaal nog in een tijd waar de Heere zegt, nochtans, gij afkerige kinderen, keert weder tot mij, want ik ben gaarne vergevende. Maar als je sterft, en wanneer zal dat zijn? Dan is de tijd afgesloten en de deur toegesloten. En de Heer Jezus zegt, wat zullen er straks ook op de dag der dagen velen zijn die zo ineens op hun knieën vallen en die smeken hartstochtelijk aangrijpend. Waarom? Omdat ze weten dat het menens is. En al hun angst zal door God niet worden aangezien. En al hun smekingen zullen door de Heere niet worden gehoord. Moet ik eerlijk zeggen, het zijn altijd weer indrukwekkende woorden, aangrijpende woorden, die de Heer Jezus spreekt in Spreuken 1 vers 28. Dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zij zullen mij niet vinden. Te laat. Dominee. Ik heb de Heer al zo lang laten wachten. U hebt gelijk. De wereld neemt zo'n grote plaats in mijn hart in. Ik kan de wereld eigenlijk niet loslaten. En ik kan die bepaalde zonden, daar kan ik eigenlijk niet echt tegen strijden. Ik weet dat het moet. Maar hoe moet ik zalig worden? Want de liefde tot de zonde is zo sterk. Hoe moet ik zalig worden, Heere? Ik heb er het hart en de wil niet voor van mijzelf. Ach, weet u wat dan strijden is om in te gaan? Om nou maar met dat verlies op je knieën te gaan. Om nou maar in die verlorenheid die je zo kennelijk ervaart, op je knieën te gaan. En de Heere aan te lopen, o Heere, ontferm u over mij. Verlos mij uit de macht van de boze. Genees mij van mijn ongeloof. En trek mij toch door uw onweerstaanbare kracht. Misschien is er een ander die vanmorgen zegt, dominee, wat u gezegd hebt allemaal is tot mijn veroordeling. En mijn schuld is zo groot. Is er voor mijn schuld wel vergeving, voor mijn ongeloof, voor mijn eigen gerechtigheid, voor mijn trots liefhebben van de wereld, voor mijn trots doorleven buiten God, is er dan voor mij nog wel vergeving? Vanmorgen staat de Heer Jezus nog op de deur van uw hart te kloppen. Vanmorgen nog zegt hij tegen u, in dit woord strijd gij om in te gaan door die enge poort. Hij zwijgt nog niet, dat woord geldt nog steeds voor u, ook vandaag. En hij zegt, zie, jonge meisje, zie, vader, moeder, ouderen, of wie jij of u ook bent, Zie, let erop, ik sta aan de deur en ik klop. Want ik laat u mijn woord nog verkondigen, een liefdevolle aansporing, een eerlijke waarschuwing. En waarom doe ik dat? Opdat u mij binnen zal laten. Dat doe ik opdat u de deur zou openen. En als u zegt, ik weet niet hoe ik die deur moet openen, hij weet raad. Want bij hem is de kracht en de uitkomst, bij hem is die geest die u leert de deur te openen. Wat u niet kunt, weet hij u te leren. En wat u van uzelf niet zult doen, dat kan hij nochtans zo maken dat u het toch gaat doen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, ik zal tot hem ingaan. Want hij is gewillig, hoor. En hij is ontfermend, hoor. En voor hem is er niemand te vuil, niemand te hard, niemand te schuldig, niemand te eigenwijs, niemand te ver afgeweken. Maar weet voorzeker, heden, zou je vanavond weer in de kerk zijn? Dat weet je niet, hè? Heden, zo gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je toch niet, maar laat je toch leiden. Amen. Dat gaan wij ook zingen op Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden, zo gij zijn stem dan heden hoort. Het vierde van Psalm 95. Gemeente, zoeken we het eindigen met dankgebed. Heren, het past u om u te danken dat u nog zulke bemoeienis met ons wilt hebben. Heren, dat u ons nog niet hebt opgegeven en laten gaan, maar dat u ons nog zo vriendelijk roept, zo ernstig roept, zo welmenend roept. O, doe ons dan toch uw stem horen. Dring toch met uw stem door tot in het diepst van ons bestaan. En wilt u dan uw kinderen maar opscherpen, maar ook doden doen leven. Want, Heere, al wat u werkt, wat u wracht, zal juichen tot uw eer in de bekering van een zondaar, Heere. Wordt u toch verheerlijk, dan worden de lippen losgemaakt om u groot te maken en te eren. O Heere, bekeer ons dan en ga daarin toch niemand van ons voorbij, hoewel wij dat verdienen en het ander niet kunnen verdienen. Maar doe het toch om de grootheid van uw naam. En doe ons dan beseffen, Heere, dat u in een vrijstad hebt voorzien in uw Zoon. En dat Hij dag en nacht bereikbaar is, dat Hij dag en nacht klaarstaat om zondaren te ontvangen in zijn volmaakte gewilligheid en gebrachte offer en verworven gerechtigheid. Maar Heere, dring ons dan, jong en oud, hier en thuis, dring ons dan om door de poorten van die stad in te gaan. En werkelijk een veilige wijk te hebben gevonden tegen uw toekomende toren en u te mogen vinden in Christus als een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid om een getuige te zijn. Het is waar. Het woord is waar. Christus is waar. Zijn genade is waar. Heere, zegen het uwe. Vergeef genadig het onze. Wilt u met ons zijn als we weer naar huis gaan. Breng ook aan de avond nog weer tezamen. En geef dat we ook op deze dag toch niet al te zeer hinder hoeven te hebben van de warmte. Dat vragen wij u alles alleen om Hem. Die u altijd hoort aan uw rechterhand. De Heer Jezus Christus. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het 7e van Psalm 89.
Oh,
gemeente hier en thuis, verheft uw harten met eerbied tot God en ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven zijn vrede. Amen.